Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sander van den Brink. En ik ga op zoek naar de kunsteducatie in het primair onderwijs. Wat is dat eigenlijk? En waarom doen we wat we doen? Om mijn visie te herijken en te verrijken ga ik 50 gesprekken aan. Met 50 diverse blikken op de kunsteducatie in het primair onderwijs. Gesprek 12. Ariste Alosserie.
Om mijn visie te herrijken en te verrijken, een gesprek met Ariste. Ariste, wie ben jij, wat doe jij en wat heb je met de kunsten?
Mijn naam is Ariste Alosserie. Ik ben 33 jaar, ik woon in Tilburg. En heel mijn leven ben ik al met kunsten bezig geweest eigenlijk. Toen ik een jaar of 10 was, ik was veel jonger nog, 8 denk ik. Mocht ik naar The Phantom of the Opera. En toen heb ik besloten, ik ga ook een musical doen. Dus ik ga zingen, dansen, spelen. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Amateurlessen gaan volgen. Van amateur naar een voortraject op een hogeschool. Toen naar de hogeschool. Nou, ding gedaan. Dansjes gedaan. Circustheater gedaan. En daarna dacht ik, goh, wat is er nog meer? Dus ik besloot te gaan freelancen. En ik was gewoon heel benieuwd wat er op mijn pad zou komen. Nou, onder andere kwam daar op mijn pad dat ik ben gaan spelen in de Efteling. Spelen is dan acteren. Presenteren en doseren. En dat doseren vond ik ook allemaal wel heel erg tof. Dus toen heb ik nog mijn docentschap gehaald. Ik ben docent dans. En CKV zit er dan ook aan vast. Maar ik ben vooral docent dans. Afgestudeerd in jazz. Afstudeer onderzoek gedaan naar musical choreografie. Dus op dit moment ben ik entertainment docent. Dansdocent. Ik speel nog steeds zelf in de Efteling. Ik doe presentaties. Dus ik ben eigenlijk best wel een all-around iemand. Die eigenlijk constant met kunst bezig is.
Ik vind het leuk dat je CKV zo terloops even laat vallen. Inderdaad. Ik heb ook dat grote rijbewijs gekregen zonder ooit in een vrachtwagen te hebben gezeten. Ja.
Ik heb wel een stage gedaan.
Sterker nog. Als je eerste graads Frans docent bent. Krijg je ook een CKV-bevoegdheid. Dus dat is die geven we cadeau weg schijnt. Ja. Wat dan ook weer iets zegt over hoe er naar gekeken wordt.
Ja.
Wat misschien moet veranderen. Maar ik richt mij een beetje op, ook vanwege mijn achtergrond, op de kunsteducatie op de basisschool.
Ja.
Wat jou betreft, kunsteducatie in het primair onderwijs. Waarom? Waarom doen we dat?
Laat ik eerst even vertellen hoe ik ermee in aanraking ben gekomen. Ik heb heel veel workshops gegeven voor kunstcentra. Op basisscholen, op middelbare scholen. Maar heel veel ook op basisscholen van de kleuters tot groep 8. En daar bleef ik vooral hangen binnen dans- en theaterworkshops die ik daar gaf. Waarom? Ja, ik denk, ik was een van die kinderen die school heel tof vond, omdat er kunst gegeven werd. Tekenen was echt mijn lievelingsvak. En dan zat ik niet eens op een hele kunstzinnige school. Hè. Gewoon een Rooms-Katholieke basisschool hier ergens in een dorpje in Brabant. Maar tekenen, handenarbeid, lezen, vond ik heel erg leuk. Verhalen schrijven vond ik heel erg leuk. Dus ik merkte dat voor mezelf, dat ik blijer naar school ging op een dag dat ik een kunstachtig iets, dat ik wist dat ik een kunstachtig iets ging doen. En door mijn ervaring van de workshops op de basisscholen merk ik dat kinderen dat er veel meer kinderen zijn zoals ik. Die zich kunnen uiten op school en die beter kunnen leren op school doordat ze bijvoorbeeld, in mijn geval als ik met een dansworkshop kom, kon bewegen met ze. Dat ze dat tof vinden en dat ik daarna als terugkoppeling echt wel eens van docenten hoor dat ze, de uren daarna dat ze stil moeten zitten en Nederlands leren, dat ze zich beter hebben kunnen concentreren, omdat ze van tevoren bij mij lekker hebben kunnen dansen en kunnen bewegen en zich creatief hebben kunnen uiten. Ja. Dus ik denk daarom. Ik denk zeker vanuit mijn kant met het bewegen. Kinderen moeten zoveel stilzitten. En kinderen zijn daar helemaal niet voor gemaakt. Sterker nog, wij zijn er niet voor gemaakt. Ik denk dat zeker met mijn vak, ik kan kijken vanuit mijn vak, dus als ik echt kijk vanuit de dans, dat is uiteindelijk mijn core business waar ik op af ben gestudeerd. Ja, ik denk dat dat het schoolpalet verrijkt en dat kinderen zich kunnen uiten. Daarnaast leren ze natuurlijk motorisch heel veel. Je merkt in allerlei onderzoeken is er op dit moment moet ik even de juiste woorden zoeken. Er zijn allerlei onderzoeken gaande op dit moment. En eigenlijk komt er bijna alle onderzoeken eruit dat kinderen motorisch gewoon slechter aan het worden zijn. Omdat ze veel stil moeten zitten. En als ze thuiskomen gaan ze tv kijken of YouTube of gamen. Wat allemaal, wel, game is natuurlijk wel heel erg fijne motoriek, maar de grove motoriek van op één been staan en zo. Die gaat heel erg achteruit bij de gemiddelde kinderen nu. En terwijl ik denk dat het zo belangrijk is voor je gezondheid weer. Dus ik maak ook de stap naar gezondheid. Dat ik denk dat door een uur in de week naast gym bijvoorbeeld mijn vak erbij. Ja, dat draagt ook gewoon bij aan een gezonder stukje mensheid. De mensheid die nu opgroeit.
En wat ik ook interessant vind, jij noemt ook, ik heb er heel veel aan gehad, vanuit jezelf.
Ja.
Als je nu kijkt naar de rol die, want ik neem aan dat die lessen werden die gegeven die jij herinnert, die jij hebt gehad door een aparte vakleerkracht of de groepsleerkracht.
Nee, in mijn tijd was het nog de groepsleerkracht inderdaad. Ja.
Wat heeft die groepsleerkracht gedaan bij jou? Om dat vuurtje aan te houden, om het aan te wakkeren. Hoe deed hij dat? Hoe heeft hij jou gewaardeerd, om het maar zo te zeggen?
Moet ik graven. Daar heb ik nooit echt zo over nagedacht. Wat dat dan is wat diegene deed. Ik denk ook dat het... Als ik kijk naar lezen, tekenen, schrijven... Dan zat een docentje even niet zo op je huid. Dat vond ik wel fijn. Want dan zat hij gewoon vaak nakijkwerk te doen. En ik zat lekker te schilderen. Dat vond ik wel echt heel erg fijn. Wat bij dans natuurlijk echt wel anders is. Want bij dans dan... Het ligt eraan wat voor workshop ik geef. Maar eigenlijk ben ik altijd wel leidend. Dus kan het kopiëren volgen van een dansje zijn. Maar ik geef op de basisschool zeker heel veel creatieve workshops. Waarbij ik ze in groepjes laat werken. En... dus echt elke paar minuten even bij elk groepje check van oké, jongens, hoe gaat het? Lopen jullie vast? Kan ik jullie helpen? Dus ik denk dat ik nog steeds wel een docent ben die er best wel bovenop zit. Terwijl als ik nu terugdenk, dan denk ik dat ik het juist fijn vond dat ik gewoon even mijn eigen creativiteit mocht doen. En dat er even juist niemand tegen me zei wat er goed en wat er minder goed ging.
Ja, en dan heb je iets gemaakt. Hè? Dat is het vuurtje is aan door die ruimte te bieden.
Ja.
En wat doe jij dan, of wat deed die groepsleerkracht dan, waardoor je denkt, ja, ik moet hiermee verder. Ook al was het misschien het resultaat helemaal niet zo perfect, of geen Picasso, of geen Martha Graham.
Heel veel dingen mochten we dan ook exposeren in de gangen van de school, dat vond ik heel erg leuk. Dat anderen dus ook mijn werk konden zien, dat vond ik heel erg leuk. En... ja, ik weet niet. Ik was gewoon een soort van onuitputtelijke bron van creativiteit. Want als dat ene project af was, dacht ik... Oh, ik wil weer dit maken, want ik heb nou dit idee.
Ja. En merkte je... Het is heel persoonlijk misschien, maar merkte je... dat jij daardoor ook bij andere vakken aanging?
Ik denk... Nou ja, ik ben altijd wel iemand geweest die graag dingen goed doet. Dus ook rekenen wilde ik wel echt graag goed doen. Of topografie wilde ik echt wel graag goed doen. Dus ik weet niet of dat ik extra aanging op andere vakken. Want ik wilde het al goed doen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook aan de hand. Ja.
Ja.
En als je nu kijkt naar jezelf. Je zegt ik loop veel rond. Wat doe jij om de leerling te stimuleren om tot een volgend resultaat te komen of om ergens mee door te gaan. Ook al zie je bij sommige leerlingen denken, dat dansen is het misschien niet helemaal. Maar wat doe je toch om die leerling in die mindset te houden van die creativiteit, dat creëren, dat vonkje aanhouden? Wat doe je?
Ik ben best een goede motivator. Jongen, je kan toch helemaal niet dansen? Oh nee? Heb je nog nooit in je leven gedanst? Nee. Oh, oké. Okay. Heb je nooit... even tussendoor. Dag schat, succes hè. Heb jij nog nooit tussendoor... even terug naar mijn verhaal. Heb jij nooit tussendoor als de radio aanstond een beetje gek bewogen op muziek? Jawel. Nou, dan heb je gedanst. Super, dankjewel. Dus je kan het. En ja, zeker in het creërend proces kunnen ze natuurlijk maken wat ze zelf willen. Al doen ze hoofd, schouders, knieën en teen. En geven we daar net een andere draai aan. Dan zijn ze voor mij ook al aan het dansen.
Ja, dus
ik probeer het heel herkenbaar en klein te maken. En niet te zwaar. Dat doe ik vooral.
Herkenbaar en klein. Ik schrijf het dus even mee, hè? Anders,
ja, zeker.
Weet ik niets meer natuurlijk na dit gesprek. Herkenbaar en klein houden. Ja, oké. Okay. Ik moet ook denken aan Ken Robinson. In het element die beschreef dat hij aan een groep vraagt: jongens, wie is hier creatief? Mm-hmm. Hij vraagt eerst: wie is hier intelligent? Mm-hmm. En dat ook niemand zich op het 10 schaalt. Ja, een enkeling, ja. Daar zeg je dan tegen: nou, gaan we weer naar buiten, want dan hoef je hier niet te zijn. Ja. En dan vraagt hij bij creatief, wie is hier creatief? En dat heel veel mensen zichzelf daar ook helemaal geen beeld van hebben, omdat eigenlijk er geen definitie van dat woord is. En eigenlijk, zoals jij ook zegt, wie heeft er wel eens gedanst? En iemand zegt, ja, ik kan helemaal niet dansen. En jij vraagt dan eigenlijk naar iets heel kleins en herkenbaars, omdat er waarschijnlijk ook geen gedefinieerde vorm is van, ja, het is er, die is er wel van dansen, maar dat is zo breed, zo groot.
Ja. Ja, dans is voor mij echt meer beweging. Op basisschool dan. Hè? Kijken als je later, je gaat of naar een klassieke balletvoorstelling of naar een moderne. Of je doet jazz, balletles. Maar echt op een basisschool, dan zit ik helemaal niet in die stijlen. Dan ben ik echt meer bezig met bewegen en gecombineerd wel op muziek. Ik vind muzikaliteit wel echt heel belangrijk bij dans. Dus ik zoek altijd wel naar een les die ik vaak geef is bijvoorbeeld deze. Verzin één beweging die je kan doen op een muziek. Nou,
ik doe dat dus mee, hè?
Ja, zeker.
Ja. Oké, okay, ja.
Ja, vanaf nu kan je niet meer meedoen. Ik ga dan duootjes maken. Dan hebben jullie al samen twee bewegingen. Leer elkaar die beweging. Nou, dus hebben we deze en ik doe deze. Nou, dan hebben we al twee bewegingen bij elkaar. Dan ga ik twee koppeltjes aan elkaar koppelen, zodat je vier bewegingen hebt bij elkaar. Leer die ook weer aan elkaar, dan heb je dus een dansje van vier bewegingen. En dan is de volgende stap dat ze die moeten bepalen. Ik heb het vaak niet eens over telling, maar ze moeten wel bepalen hoe vaak ze hem doen. Dus misschien doen we deze wel vier keer, die van jou. En die van mij daarna twee keer.
Ja, dus en dan je speelt eigenlijk met tijd, kracht en ruimte al binnen die...
Ja, precies. Ja. Vaak is dan het uur te kort om echt nog dan... soms dan doe ik ook wel eens twee van die viertjes bij elkaar. Dan heb je dus acht bewegingen. Dan heb je al best een lange dans. Ik werk wel altijd naar een soort van eindproductje. Dus binnen het uurtje dan... wat ik vaak voor elkaar krijg is dat... Oké, eerst doe dit groepje. Verzin nog een opkomst. En verzin een eindpose. En dan komt het eerste groepje dus op. Die doet een dansje van vier bewegingen. En dan komt het van de volgende groepje op. En die doet een dansje. En dan hebben ze toch het idee dat ze samen een hele dans gedaan hebben. Dat is er eentje die ik eigenlijk best wel vaak geef. Omdat ik vind dat die heel goed werkt. Omdat het dus zo begint met... Je hoeft maar één beweging te verzinnen. Al druk je met je vinger op je neus. Dan is het al beweging voor mij.
Ja, en aangezien ik daarna later met jou in aanraking kom. Die misschien wat meer doet. Ja. Word ik ook weer uitgedacht op een andere manier.
Ja.
Ja, en ik zit meteen, er schiet een aantal dingen om mijn hoofd. Je noemt dans in combinatie met muzikaliteit.
Ja.
Hoe groot is die? En ik hoor ook opkomst en eindpose. Ik denk ook meteen aan theater natuurlijk. Dat is ook jouw achtergrondgedeelte.
Ja, zeker.
Hoe groot is de overlap vanuit dans met andere kunstdisciplines?
Overlap is, ik denk dat dans en theater heel dicht bij elkaar liggen. En muziek natuurlijk. Dus dans, theater en muziek, dat kan ik eigenlijk niet los van elkaar zien. Ik heb ook wel eens een choreografie gemaakt met op spoken word. Dus zeg maar op een stukje poëzie. Dat daar bewegingen aan gekoppeld waren. Theater en dans kan ik niet los zien, omdat het... En muziek eigenlijk ook niet. En die spoken word, die was ook heel tof om te doen. Die overlap is heel groot, omdat ze denk ik allemaal onder de podiumkunsten vallen. En je kan ze los van elkaar doen, maar je kan ze dus ook tegelijkertijd doen. Ik vind het echt heel erg belangrijk dat je dans niet alleen maar doet in stilte. kan ook heel tof zijn. Maar voor als ik echt kijk naar de basisschool, dan geeft het wel die extra zuur als het wel op een muziekje is. Ik gebruik ook altijd muziek die ze eigenlijk niet kennen. Dus ik gebruik nooit top 40. Of, zodat ik ze ook wat meer leer. Zodat ik ook hoop dat ik hun blik wat breder maak. Wat muziek betreft. Kijk, alle TikTok-dansjes die kennen ze allemaal op bekende muziekjes. Maar als ik aankom met, ja, weet je wat zijn dingen die ik vaak gebruik? Echt jazz of bossa nova of juist een reggae, weet je wel. Nog niet eens zo heel ver van je bedshow, maar in ieder geval muziek die niet in de top 40 staat. Of in de kids top 20 in ieder geval.
Hey, ik hoor je zeggen, niet eens zo heel ver van je bedshow. Waarom kies je voor iets nieuws? Maar kies je niet voor iets nieuws? Waarom doe je geen Peter Glass? Maar kies je dan dat ze net wel er affiniteit mee hebben? Wat is daar de achterliggende reden van?
Omdat ik vaak, mijn workshop is vaak eenmalig. En ik wil ze wel mee hebben. Als ik echt met te vage dingen aankom, dan heb ik ze niet mee.
Ja.
Ik denk als ik een reeks had, dan zou ik dus beginnen met niet te ver van je bedshow. En dan steeds verder werken naar iets wat ze echt niet kennen. Maar als ik maar een uurtje, meestal heb ik maar een uur. Dan wil ik ze wel verrijken, maar ik wil wel dat ze het leuk hebben. En dat ze dus een positieve affiniteit met dans gaan ontwikkelen. Dus daarom kies ik ervoor om dan wel dingen te doen waarvan ik weet dat het wel meer aanspreekt.
Ja.
Omdat het anders te vaak is en dan gaan ze de kont tegen de krip gooien en daar heb ik geen zin in.
Nee, nou ja, en als je dat koppelt aan. Nee, dat zit er helemaal niet aan vast, dus dat ga ik helemaal niet eens vragen.
Oh, okay.
Heel iets anders. Jij zei. Ja, moet ook eerlijk zijn.
Zeker?
Jij zei net. Ja, en ik vind altijd dat er toch wel iets van productje aan het eind moet staan. Dus er is het altijd dus je hebt die onderzoeksfase, maar het richt zich uiteindelijk altijd op een uitvoeringsfase.
Ja.
Als ik de SLO nu even aanhaal.
Ja,
maar stel, we zouden die productfase eruit slopen.
Mm-hmm.
Zou dat opleveren? Wat hou je dan? Wat levert dat extra op en wat kost het dat?
Ervaring. Nou, voor mij levert het op dat dans is voor heel veel kinderen al zo vaag, omdat het zo vluchtig is. Hè? Dus je doet een beweging en daarna is die weer weg. En ik merk als ik wel naar een eindproductje toe werk, dus hè, dat het toch iets concreter voor ze wordt. En ik heb zelfs een keer teruggekeken van een school waar ik bijvoorbeeld 2 keer kwam. Dus dan had ik vlak voor de zomervakantie had ik iets. En bij diezelfde juf had ik vlak na de zomervakantie weer iets. Maar ze had al wel een andere klas. En ik kreeg van haar terug dat dus die kinderen op het schoolplein dus nog die dansjes aan het oefenen waren. Dus, en dan denk ik, wow, ja, weet je, als ik dat bereikt heb. En ik denk dat ik dat minder zou bereiken als er minder een eindproductje zou zijn. Ik denk dat het eindproduct gewoon heel concreet maakt. Oké, jongens, we gaan. En eigenlijk zeg ik het nooit aan het begin van de les. We gaan een dans maken. Dat zeg ik niet, maar ik doe het wel.
Dan hou je gewoon over aan het eind. Ja,
ja precies. Omdat het anders zo vluchtig is. En dan ben ik bang dat er niks meer is.
Ja.
In de workshop. De workshop manier waarop ik dan veel gewerkt heb.
Ja, en nu ben jij een vakleerkracht.
Ja.
En ik zit daar in een spanningsveld. Ik voel daar een spanningsveld. Mm-hmm. In het primeronderwijs. Wat ik zie en hoor is studenten van een PABO of het werkveld.
Mm-hmm.
En je hebt ook de andere kant, hè? Ik hoor beide kanten. Maar goed, die zeggen, ja, bij ons doen we dat niet, wij huren vakleerkrachten in.
Ja.
Want onze leerkrachten kunnen dat niet. En ik heb ook andere kanten die zeggen, wij doen dat niet. Omdat er geen geld voor is of geen ruimte of wij hebben dat zelf in huis. Het is beide aan de hand. Maar het spanningsveld vind ik, stel we huren overal jou voor in, vakleerkrachten.
Ja.
Wat moet die leerkracht dan nog kunnen? Moeten die kunstvakken dan nog wel aangeboden worden, die PABO? Als jullie er toch zijn?
Ik denk dat, kijk, het is mijn expertise om dans aan te leren. Dus ik denk dat ik altijd. Dat ik gewoon breder bepakt ben dan de PABO docent, zeg maar. Dus de echte docent. Nee, dat is niet waar. De andere docent, de basisschooldocent. Omdat die ook nog, die kan ook nog rekenen. En die kan ook nog taal. En die kan ook nog telegrafie. En die kan ook nog, hè.
Die is daar een beetje bepakt, gok
je. Ja, maar ik denk ook wel dat het hun eigen blik en visie kan openen. Om wel een bepaalde basis ook in de kunsten te hebben. Kijk, voor heel veel dingen kom ik als vakleerkracht, word ik ingehuurd. Maar ik denk dat er ook heel veel momenten zijn dat het superleuk zou zijn om in de klas even 5 minuutjes een oefening te kennen. Hè? Dus al is het maar een oefening dat je zegt van, kleine Clarissa, jij mag nu even voor de klas en jij mag een dansje doen en de hele klas doet mee en het moet kunnen achter hun stoel. Ik denk niet dat zij hè, echt de jazz en de klassiek en dat soort dingen moeten kennen. Maar ik denk dat het heel fijn zou zijn voor de leerlingen. Als zij gewoon op de hoogte zijn van wat kleine oefeningetjes. Dat ze eventjes mogen bewegen. Voordat ze weer gaan zitten en aan rekenen gaan.
Ja, dus dan heb je het puur over plezier en als een soort energizer.
Ja, inderdaad.
En waar zit dan nog, want jij noemt ook in jouw proces een stukje betekenisgeving. Ja. Is dat dan geen rol wat jou betreft die de leerkracht aan moet gaan? Of hoe zie je dat?
Ik denk het wel. En ik denk ook dat iedere leerkracht dat zou kunnen. Als je maar de juiste tools toegereikt krijgt. Dus ik denk dat het creatieve proces dat een basisschooldocent dat prima kan leiden. Ik weet alleen minder goed. Kijk, ik krijg natuurlijk ook met leerlingen te maken die zeggen, juf, ik weet niks.
Ja.
En dan zitten er in mijn hoofd altijd 1000 bewegingen die ze kunnen doen. En ik weet niet of dat iemand die minder affiniteit met bewegen heeft, of dat die ook zo eventjes zo, hè, dat van nature heeft. Maar aan de andere kant, wat ik net ook als voorbeeld nam, al drukt die jongen maar op zijn neus, of het meisje. Al drukt hij maar op zijn neus en maak je dat een beetje groot, dan is het ook al een beweging.
Ja, en dus, ik bedoel ook niet te zeggen dat je de vakleerkracht niet in moet huren. Want Ik denk dat daar absoluut een grote waarde in zit. Maar
ligt eraan waarvoor.
Ik probeer het spanningsveld bloot te leggen.
Ja. Het ligt eraan waarvoor. Ik denk dat ik als vakleerkracht beter ben in het begeleiden voor choreografietjes voor een groep 8 musical. Maar ik denk dat een PABO-leerkracht met de juiste tools prima een uur zou kunnen vullen met zo'n opdracht als die ik al eerder heb uitgelegd. Met 1 iemand maakt een beweging, iemand maakt er 1 bij, dan heb je er 2. En dan zo krijg je de 4, zo krijg je de 8. Ik denk dat een PABO-docent dat prima zou kunnen leiden. Als je maar de juiste tools hebt in je toolkit, zeg maar.
Je toolbox.
Yes.
Ja. Hey, en dan nog terugkoppelend aan naar die vakoverstijgende elementen die je noemde.
Mm-hmm. Dus muziek,
theater. In hoeverre ben je in staat om theater of muziekles te geven? Misschien beeldend. Als je kijkt naar die overstijgende. Als je nou jezelf moet inschrijven.
Ik heb alleen muziekles nog niet gegeven.
Vanuit mijn jarenlange ervaring zou ik nu dit zo omschrijven niet aanvliegen. In hoeverre ben je daartoe in staat?
Ja, ik werk dus voor. Ik heb voor een aantal culturele centra gewerkt. En daar stond ik standaard op dans, daarna op theater en ik heb zelfs beeldende workshops gegeven, dus ik heb het gedaan. Muziek niet, ja. Muziek heb ik me nooit aangewaagd, omdat ik vind dat ik daar echt te weinig nog van weet.
Ik vind het leuk, je zegt dus ik heb het gedaan, betekent dat ook dat je je competent genoeg voelde voor die ene les?
Ja, ik heb zelfs een reeks van beeldende lessen gegeven, maar dat waren wel beeldende lessen gewijd aan een filmpje maken op de computer. Maar daar heb ik zelf veel affiniteit mee. Dus ik kon die leerlingen echt meer dan voldoende inspireren om materiaal te maken en het daarna te verwerken tot een filmpje. Maar ik heb niet een beeldende les gegeven, handenarbeid of tekenen of zo. Dus dat niet. Het zijn wel dingen waar ik zelf affiniteit mee heb.
Ja, maar ik denk dat je daar weer iets raakt wat je in het begin ook zei. Wanneer je aangaat, hè, wanneer het plezier bij jou aanging als kind, dan groeit die affiniteit en dan ga je er door en verder op ontwikkelen. En dan ga je aan. Ja,
ja precies.
Wat je noemt nu media, hoe breed is de kunst?
Ja, de kunst is volgens mij echt super breed. Ik denk zelfs als je in een taalboek kijkt, daar staan plaatjes en foto's in. En dat is voor mij ook al kunst.
Ja, ik heb het allitereren van tekst. De woordkeuzes achter elkaar is al een bewuste vormgevingskeuze.
Ja, zeker. Toevallig heb ik daar laatst over na zitten denken. Van, hoe ver gaat kunst? En toen wandelde ik door de stad. En ik dacht, ja, maar alles wat ik hier zie is gedesigned. En design is voor mij ook kunst. Iemand die designer is, die is ook de hele dag bezig met compositie en plaatjes en kleuren. En net zoals een kunstenaar.
Ja.
Dus toevallig heb ik er afgelopen weken daar veel over nagedacht. Ja, kunst zie je gewoon in alles. Alles heeft een vorm. Alles is... Het is gekozen om... Ik zit hier bij een bankschroef. In de studio van mijn husband, zie je hem zo.
Ah ja.
Die is rood. Ja, daar is blijkbaar voor gekozen door iemand.
Ja.
En een bewuste keus, dan is het voor mij al wel kunst. Onbewuste keus, ja, nee. Nee, ik vind wel dat je bewust moet kiezen om...
Misschien.
Ja, precies, ja.
Ja. Ja.
Dus...
Maar...
Kunst ligt voor mij echt super breed. Ik zie ook choreografie als ik op een... stel, ik heb mijn workshop gegeven op de basisschool. En in de pauze loop ik over het schoolplein naar mijn auto. Maar dan zie ik ook choreo en wat die kinderen daar aan het doen zijn. Ja, dat is echt een bepaalde manier waarop ze staan. Die twee zijn aan het hinkelen. Daar rent iemand doorheen die tikkertje aan het doen is. Daar zie ik al choreografie in.
Jij zou daar een dansstuk uit kunnen maken.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En zou jij iemand anders kunnen leren op die manier naar de wereld te kijken?
Ik denk dat je... ik ben nu dus 33. Bij mij komt dat besef allemaal... Nu pas een beetje. Dus ik denk wel dat ik anderen daarin mee zou kunnen nemen. Maar ik denk wel dat besef wel pas komt als je ietsje ouder bent. Denk ik.
Ja.
Tenminste, voor mij is het zo gekomen. Omdat er dan misschien meer ruimte in je hoofd is om daarover na te denken. Omdat je misschien... anders ben je zo druk bezig met allemaal andere dingen in je leven. En nu heb ik pas ruimte om zo naar dingen te kijken.
Ja, dus het is misschien niet de leeftijd, het is misschien de hoeveelheid ruimte.
Ja, dat bedoel ik. Ja, precies. Ja.
Ik weet,
omdat het wel een soort van nieuwe laag aanboort of zo, in wie ik ben.
Ja.
Denk ik. Ja,
ja ik wil jou bedanken voor het gesprek. Het heeft mij in ieder geval opgeleverd dat ik jou heb horen zeggen, het plezier is belangrijk, je kunnen uiten.
Ja.
Ik koppelde daar ook aan het aanwakkeren, het aanzetten van die vonk.
Ja.
Ik heb je heel gevraagd naar wat doe je dan om te waarderen of hoe ben je gewaardeerd? Je noemt daarin vooral de vrijheid geven.
Ja.
Heeft mij in ieder geval die weer net woorden, maar ook het mogen exposeren, het mogen tonen.
Ja.
Je moet ook later weer productgericht werken. Dus toch uiteindelijk iets tonen
Je voelt je ook wel speciaal of zo. Als ik terugdenk naar mijn groep 8 musical, waar ik natuurlijk heel veel affiniteit mee had. Ik voelde me heel speciaal dat wij dat mochten oefenen. En ik weet nog dat er bij ons in de aula, we hadden een musical, We zijn gestrand. Onze aula werd helemaal voor ons volgegooid met zand. Ik voelde me heel, heel speciaal door dat stukje kunst. En ook als ik dan iets mocht poseren, dan voelde ik me heel speciaal. Van, oh ja, maar dat heb ik gemaakt en daar mogen andere mensen naar kijken. En dat gevoel is denk ik nooit missig, nooit weggegaan als ik kunst uitvoer. Dat gevoel is altijd gebleven, dat je je speciaal voelt. En zeker binnen podiumkunst, dan krijg je applaus, weet je wel. Ja, hoe mooi is dat?
Ja, en de ene misschien vindt applaus mooi, de ander vindt het exposeren mooi en puur dat je tegenaan kijkt. Kijk, daar hang ik, dat ben ik.
Ja, ja, ja.
Of misschien niet eens het zeggen, maar iedere keer als iemand voorbij loopt te zien dat er naar gekeken wordt.
Ja, exact.
En de ander verstopt zich liever achter een choreografietje op rij 34. Dat is ook prima.
Maar als je daar dan ook je plezier uit haalt.
Ja.
Ik hoef ook niet altijd op de eerste rij te staan als ik zelf nog mijn artiestendeel doe. Ik vind het soms ook wel lekker om gewoon mee te kunnen hobbelen. Maar het applaus is altijd leuk.
Ja.
Ik denk echt dat je je daar beter door voelt.
Ja. Dat is ook een mooie. Je gaat je beter voelen door het applaus. Ik wil je hartelijk danken. Ik moest ook halverwege nog denken aan je overhalskunst. Ik dacht om af te sluiten. In combinatie met wat je zegt. Aan Shizzle Frizzle, die natuurlijk zingt. Alles heeft een ritme. Oh. Maar ik vind dat nu niet meer passen, maar ik heb het toch gezegd.
Bedankt. Mooi.
En nou ja, ik zie jou vrijdag weer.
Ja, is goed. Tot vrijdag.
Tot dan.
Hey, doei.